2 Korinthe 5, waar ik lees vanaf vers 5. En waar staat, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. We hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonen in het lichaam, uitwonen van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover. De vorige keer, dat is dan wat lang geleden, hebben wij ons wat uitgebreid bezig gehouden met de uitspraak in vers 5. Waar staat, die ons nu tot hetzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. En we hebben ons toen tamelijk uitgebreid bezig gehouden met dat de schrift inderdaad spreekt over dat wij een onderpand, dan wel een voorschot, want dat is het eigenlijk, een onderpand, een voorschot op de toekomende erfenis hebben ontvangen. En we zijn daarvoor in heel wat verschillende schriftplaatsen terecht geweest, onder andere in Galaten en Romeinen 8 ook in het bijzonder, die immers over dezelfde dingen spreken. Maar waar het om gaat is inderdaad dat wij de geest hebben ontvangen die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En als ik het zo zeg, heb ik het letterlijk geciteerd uit Efeze 1 vers 13, als ik het goed zie. Want daar wordt dat onderpand of die geest genoemd als een van de zegeningen die wij als gelovigen daadwerkelijk hebben ontvangen. Het is aan de ene kant zeer positief, namelijk dat wij die geest hebben ontvangen. Aan de andere kant wordt er een beperking gemaakt, want er wordt gezegd dat die geest onderpand en dus voorschot, want dat is echt de betekenis van de term, dat het voorschot is op de toekomende erfenis. En dat betekent dus inderdaad dat wij in bepaalde zin inderdaad nog niet volmaakt zijn. En dat is precies waar we vorige keer ook uitgebreid bij hebben stilgestaan, naar aanleiding van die andere schriftgedeelten. Schriftgedeelten waarin de functie van de Heilige Geest die wij hebben ontvangen beschreven wordt. En zoals het dan ongeveer in Romeinen 8 staat, daar staat dat die geest ons leidt tot dat zoonschap. Dat wil zeggen, tot de toekomende erfenis. Of nog anders, tot de aanstelling tot zonen. Of gewoon tot de verlossing van ons lichaam, want zo staat het daar. Het hele punt is, en het wordt natuurlijk ook hier in 2 Korinthe 5 en meer nog in 2 Korinthe 4 naar voren gebracht. Het hele punt is namelijk dat wij weliswaar die geest, dat leven van Christus, de goddelijke natuur, of hoe het maar heten mag, hebben ontvangen. Dat neemt niet weg dat wij die schat hebben in aarden vaten, zoals in hoofdstuk 4 vers 7 dat al gezegd was, zodat aan de buitenkant daarvan helemaal niks te zien valt. Maar het punt is dat die geest inderdaad in ons woont. En bovendien hangt daar meteen aan vast dat God inderdaad niet het aangezicht of de persoon, wat strikt genomen hetzelfde is, aanziet of aanneemt. Maar dat God ons inderdaad ziet naar het hart, dat wil zeggen naar de inwendige mens of naar de geest, zo u wilt, eenvoudige beeld bij van de Korintiërs te blijven. Wat God ziet en waar God op ziet is niet dat ademvat, namelijk op ons lichaam en onze uitwendige mens in het algemeen. Maar wat God rekent is de schat die daarin is. En het resultaat daarvan is inderdaad dat aangezien de schat heilig is, wordt het vat, het ademvat, daarom ook heilig gerekend. Want dat is dan de gedachte die we ook vorige keer bestudeerd hebben, onder andere dan naar aanleiding van Romeinen 12... waarin bestaat in de eerste verse dat wij onze lichamen zouden stellen als een heilig offer. En hier staat uitdrukkelijk dat het lichaam helemaal niet heilig is, integendeel. Maar het wordt heilig gerekend door de inhoud, door wat erin woont namelijk. En dus door die geest die God daarin heeft gegeven. Bovendien wordt het herhaald in Romeinen 12, want daar staat dat wij onze lichamen zouden stellen niet alleen tot een heilig, maar ook tot een levend offer. Maar het een verklaart het ander. Het is namelijk levend, inderdaad om dezelfde reden. Namelijk omdat er leven in is, het leven van Christus namelijk, en dat is nou eenmaal die geest. Hoe dat ook zij, die geest heet trouwens bij gelegenheid geest der heiligmaking. Dat was Romeinen 1, geloof ik, vers 4 of zo, 5. Geest der heiligmaking. En aan de andere kant hebben we ook gesproken over heiligmaking des geestes. En ik heb u erop gewezen dat de term heiligmaking des vleeses daarmee gesuggereerd wordt, maar officieel in de schrift niet voorkomt. En maar zo er al iets bestaat als heiligmaking des vleeses, in tegenstelling tot de heiligmaking des geestes, dan kan dat niet anders zijn dan de verlossing van ons lichaam. Namelijk de gelegenheid waarbij dit aardse huis, deze tabernakel namelijk, gebroken wordt. En wij een gebouw blijken te hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dat was dan vers 1 inmiddels weer van 2 Korinthe 5. Kortom, waarover hier gesproken wordt, is over onze uiteindelijke positie, wanneer wij niet meer een onderpand hebben, maar wanneer inderdaad ons de gehele erfenis daadwerkelijk geschonken is. Dat is bij onze aanstelling als zoon. Of anders gezegd, dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Niet daarvoor, maar wel daarna. Dus uitdrukkelijk niet ons lichamelijk overlijden. Zeer beslist niet, dat wordt ook heel nauwkeurig overgeslagen, ook in dit schriftgedeelte. En ook daar hebben we het dus al een keer eerder over gehad, over het verschijnsel dat de kans voor de meeste gelovigen nou eenmaal groter bleek te zijn dat zij dat dit aardse huis zou verbroken worden, zonder dat daar sprake is van de openbaring van de heerlijkheid van Christus en het verschijnen voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Want dat komt pas veel later namelijk, dat komt pas echt bij de opname van de gemeente. Maar in dit schriftgedeelte wordt het overgeslagen, daar zijn natuurlijk twee redenen voor. De een is opdat onze verwachting niet zou zijn onze lichamelijke dood, maar opdat onze verwachting dan wel onze zalige hoop zou zijn, de verschijning van in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, zoals het staat in de brief aan Titus. Dat is het belangrijkste. Wij zien niet uit naar onze dood of naar het eind van ons aardse leven. Wij zien uit namelijk naar de wederkomst van Christus en dus naar de opname van de gemeente, want dat valt uiteraard samen. En de andere reden waarom het hier ongetwijfeld niet genoemd wordt, is dat, dat we hier ook eigenlijk niet een uiteenzetting vinden over dit verschijnsel. Dit verschijnsel namelijk dat wij dat dit aardse lichaam nog afgelegd moet worden en dat pas daarna wij dat eeuwige gebouw hebben in de hemelen. Dat is namelijk, dat wordt hier wel genoemd, maar dat is niet de strekking van de uiteenzetting. De strekking van de uiteenzetting is, en dan nemen we de hele, het brede verband van de Tweede Korinthebrief in één keer weer op. De strekking is namelijk dat de apostel Paulus een boodschap heeft die de Korintiërs niet willen horen. Maar Paulus doet er alles aan om die boodschap toch aan de Korintiërs kwijt te raken. Om de wel zeer simpele reden dat hij zelf daarover verantwoording zal moeten afleggen. Want hij zelf, dan wel hij en Timotheus, uit 1 vers 1... zal geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus om daar weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. En dat is precies dezelfde gedachte als in de eerste Korinthebrief al, maar dat was het 1 Korinthe 4, waar dat heel uitdrukkelijk staat, heb ik natuurlijk al eerder aangehaald, 1 Korinthe 4, waar de apostel zegt dat hij niet geïnteresseerd is in een menselijk oordeel, niet geïnteresseerd is in een menselijk oordeel. Hij zegt, wie mij oordeelt is God. Want, zegt hij, wij zijn uitdelers, ik houd maar even aan de traditionele vertaling, wij zijn uitdelers van de verborgenheden gods. En van de uitdelers of rentmeesters eigenlijk wordt geëist dat elk getrouw bevonden worden. Dus Paulus verexcuseert zich bij de Korintiërs. Hij zegt, ik weet wel dat ik jullie lastig val met mijn verhaal, met mijn boodschap. Maar ja, je moet me zo rekenen, ik moet er verantwoording over afleggen. En dat is de reden waarom ik het jullie vertel. Dat is nog altijd, blijf ik volhouden, het beste argument om het woord gods te prediken. Toch? Ja, dat is een argument wat er in ieder geval aanspreekt. In de eerste plaats tot eer van God. In de tweede plaats omdat wij die verantwoordelijkheid hebben. En pas eventueel in de derde plaats wel anderen hebben er belang bij om het te horen. Alleen weten zij dat niet en dat maakt het wat ingewikkeld. Hè? Dat wisten die Korintiërs niet. Zo zit het eigenlijk. Want de hoofdstrekking, ik heb u dat al eerder laten zien, ook met name al in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4. De hoofdstrekking is inderdaad dat de apostel Paulus zich hoofdstukkenlang, eigenlijk de hele brief lang, op deze wijze verexcuseert bij de Korintiërs. Hij zegt, sorry dat ik jullie lastig val enzovoorts. Maar, en dan er komt af en toe een geweldig verhaal ertussendoor over de heerlijkheid van het nieuwe verbond tegenover de, nou ja, wel zeer betrekkelijke heerlijkheid van het oude verbond enzovoorts. En hier dan komt er tussendoor het verhaal dat Paulus zegt, ja, nee, wij aanmerken de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig. En een van die dingen die men niet ziet en die eeuwig zijn, is inderdaad die rechterstoel van Christus, want wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Maar dat was vers 11. Heb je dat in verband vast, hè? En als hij dus zegt in vers 10, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, dan zou je moeten struikelen over het woord allen. En als dat er niet staat, het woord allen, dan zegt hij gewoon, want wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, dan is de vraag, wie zijn wij? En dan is het antwoord, Paulus en Timotheus uit 1 vers 1, de briefschrijvers namelijk. En omdat zij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus en deze schrik des Heren weten, dus weten dat daar dat oordeel of hoe het maar genoemd moet worden, komt. Wel, in die wetenschap bewegen zij de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus dringt ons enzovoort. Dat is dan inmiddels vers 14. Zo gaat dat verder. Dat wil zeggen, al wat Paulus hier doet, doet hij vanwege zijn relatie tot Christus. De liefde van Christus, de wetenschap dat hij voor de rechterstoel van Christus moet geopenbaard worden, de wetenschap ook dat hij apostel is van Jezus Christus door de wil van God, dat was weer 1 vers 1, dat hij rentmeester is van de verborgenheden Gods en dat hij dus geacht wordt trouw te zijn en hij laat zich daarbij door de Korintiërs niet tegenhouden. Dat is het echte verhaal, dat is de hoofdlijn uit de Korinthebrief. En in de zijlijnen maakt hij van de gelegenheid gebruik om toch het verhaal wat hij kwijt moet kwijt te raken. Maar dat is eigenlijk in hele lange tussenzinnen. Zo is het eigenlijk. En als je die overslaat, dan hou je gewoon een vervelende brief over. Sorry, dat is mijn mening, dus die hoef je niet over te nemen. Hè? Nou, je gewoon, dat zal nog wel blijken genoeg in het volgende hoofdstuk. Dan hou je dat verhaal over dat Paulus zich als het ware toch aanprijst bij de Korintiërs. Hoewel hij in vers 12 hier zegt dat hij dat niet doet. Maar goed, dan laat ik het even bij. Ik neem de draad weer op in vers 5. Waar staat dat God ons tot ditzelfde bereid heeft. Dit namelijk dat onze aardse tabernakel verbroken wordt. Maar dat wij dan een gebouw hebben bij God. En dat niet alleen. Want daar heb je het nou. Daar gaat het niet alleen om. Het is niet alleen dat feit. Het gaat erom dat in dat gebouw bij God, wat wij zullen ontvangen, wordt ook inderdaad loon of heerlijkheid uitgedrukt. Vandaar dat het vervolgens heet bekleed worden en zelfs overkleed worden aan de positieve kant. En aan de negatieve kant heet het naakt bevonden worden. Want daar gaat het hem om. Niet zozeer is het, vertelt hij hier van denken om, we krijgen in de hemel een ander lichaam. Dat is trouwens vanzelfsprekend genoeg dat dat zo is. Maar hij zegt, nee, daar, dat met het lichaam moet ik het altijd doen. En het is mij wel wat aangelegen dat het een beetje, dat het een beetje aangekleed is. Ik zocht naar een goed woord, maar dat was het. Dat het een beetje aangekleed is. Ja, inderdaad, dat is het. Heel goed. En van die toekomstige heerlijkheid die wij zullen ontvangen, hebben wij een voorschot en daarmee een garantie ontvangen, namelijk de Heilige Geest, zoals die staat in vers 5. Maar dat is de vaste uitdrukking die de apostel in andere plaatsen ook gebruikt. En dan verder, vers 6, wij hebben dan altijd goede moed. Waarom? Wel, de uitdrukking, wij hebben dan altijd goede moed, is natuurlijk dezelfde eigenlijk als die van vers 16 uit het voorgaande hoofdstuk. Dat is maar een paar versen terug dus. Hè? Daarom vertragen wij niet. En dan zegt hij ook meteen, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, dat vonden die Korintiërs namelijk dat het zo was. En Paulus zegt, nou zo is het ook. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. En de inwendige mens, dat is die schat uit vers 7, dan wel, het is de geest uit 5 vers 5. En wij hebben goede moed, omdat wij volgens 4 vers 16, of vers 7, vers 18 eigenlijk, niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, wij aanmerken namelijk de dingen die eeuwig zijn en niet de dingen die tijdelijk zijn. En precies hetzelfde, maar met andere woorden, zegt hij in 5 vers 6, wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere, want wij wandelen door geloof, en niet door aanschouwen, maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. En er staat dus in vers 6 en in vers 8 de twee dingen tegenover elkaar. In vers 6 dat wij zijn in het lichaam en dus zijn we uitwonend van de Heer. Dat wil zeggen, we zijn niet in de hemel, maar we leven inderdaad in deze aardse tabernakel. Maar dat is wat er te zien is. Maar, zegt de apostel, wij wandelen niet door aanschouwen, vers 7, maar wij wandelen door geloof. Maar dat is hetzelfde als, wij aanmerken niet de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Uit 4 vers 7, vers 18. Het is volstrekt hetzelfde. En dus zegt hij, wij hebben goede moed, vers 8, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Dat wil zeggen, wij houden ons meer bezig met de dingen van de Heer dan met de dingen die men uitwendig inderdaad kan waarnemen. En daar ontleent hij zijn goede moed aan. Dat betekent automatisch dat ons de moed in de schoenen zou zinken wanneer wij inderdaad zouden aanmerken de dingen die wij zien. Ik hoor overal ja zeggen en knikken. Ik zie ja knikken. Goed, hoef ik dat tenminste niet uit te leggen. Dat doe ik ook liever niet. Want anders houden we ons weer bezig met de dingen die men ziet. Dat kun je beter niet doen. En als u denkt, nou, ik weet het nog niet zo zeker, dan geef ik u de garantie dat dat er nog wel komt. Een kwestie van tijd, hè? Dus inderdaad, wij wandelen door geloof, vers 7, en niet door aanschouwen. Dus wij zien niet op het feit dat wij inwonen in het lichaam en uitwonen van de Heer, hoewel dat zo is, tot op zekere hoogte. Maar we hebben goede moed, omdat wij zien op het feit dat wij die geest hebben ontvangen die het onderpand is van onze toekomende erfenis, waardoor wij wel degelijk inwonen bij de Heer en de Heer inwoont bij ons. Dat is aan de buitenkant weliswaar niet te zien, maar het is domweg een Bijbels feit. En daar gaat het maar om. En het is natuurlijk enige maanden geleden dat wij het erover gehad hebben. Maar in Romeinen 8 hebben we gezien dat daar gesproken wordt over dat de geest ons brengt bij de aanstelling tot zonen, bij de verlossing van ons lichaam. En nadat dat gezegd is, staat er meteen achteraan dat we inderdaad in hopen zijn zalig geworden. En de hoop die gezien wordt is geen hoop, want als we het zien, hoe zouden we het ook hopen? En als we het niet zien, dan verwachten wij het met lijdzaamheid en dat soort dingen meer. Daar staat dus heel uitgebreid hetzelfde, zoals hier in vers 7 tussen haakjes gezet is. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dus precies dezelfde gedachtegang. Want ook in Romeinen 8 zien wij dus op die toekomstige bestemming. En de bedoeling is dat ons leven, dat ons leven ingericht wordt, min of meer, aan de hand met het zicht op die toekomstige bestemming. Dat is trouwens niks bijzonders. We zijn hier vanavond in een school. En in zo'n school zal dat elke dag wel een keer gezegd worden. Niet dat het wat helpt, geloof ik. Maar hè, je moet goed leren, goed je best doen. Want het is van belang voor wat er later van je terechtkomt. Dat is het uitgebreide verhaal. Het korte verhaal is gewoon, wat moet er van jou terechtkomen? Vraagteken. En dat zal het ook altijd wel blijven, dat vraagteken. Maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben, want ik heb als kind al zoveel geleden. Maar dat even terzijde, hè? Maar niettemin, wij wandelen door geloof. Maar dat wandelen door geloof is niet alleen, laat ik dat vooral goed zeggen, is niet alleen geloof in wat in het verleden gebeurde. Sommigen denken dat, hè? Wat geloof je dan? Nou, dat de Heer Jezus voor mij gestorven is. Ja, dat is mooi, hè? Natuurlijk. Maar een wandel door geloof is niet geloof in dat de Heer Jezus voor ons gestorven is, maar is het geloof dat we alle zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en dat wij eens onze heiland in heerlijkheid zullen zien, schitterend in schoonheid en pracht, en dat we dan hem onze hulde zullen bieden, maar daar hoeven we niet eens mee te wachten tot dan. Dat kunnen we het namelijk hier ook al doen en dat is de bedoeling, want dat, en daar hebben we over gesproken een paar maanden terug, dat is onze redelijke eredienst. Uit Romeinen 12, dus maar weer even. Hè? Waar we onze lichamen stellen tot een God welbehagelijk levend, heilig offer. Want dat is onze redelijke godsdienst. Dat is dus met het zicht op de toekomst. En dat is een veel betere zaak natuurlijk. En dat staat hier. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Mocht dat nog niet duidelijk genoeg zijn, dan zouden wij voor de gelegenheid de uitgebreide Bijbelse verklaring over leven door of uit geloof moeten bezien. Die vinden we namelijk in Hebreeën 11. ik doe het met opzet uit het hoofd. Niet omdat ik te lui ben, maar gewoon vanwege de tijd. Hè. Aan het eind van Hebreeën 10 namelijk staat dat wij geacht worden te horen tot degene die leven uit geloof. In overeenstemming met de schrift die gezegd heeft, de rechtvaardige, dat is een wedergeboren mens in dit geval, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wij onttrekken ons daar niet aan, zegt de apostel Paulus, en hij veronderstelt de Hebreeën ook niet. Waarna hij in hoofdstuk 11 niet uitlegt hoe dat moet, leven uit geloof, maar voorbeelden geeft van hoe zo'n leven er dan uitziet. Want dan volgt in Hebreeën 11 inderdaad dat geloof de vaste grond is van de dingen die men hoopt voor de toekomst. En dus een vaste grond is, of bewijs is het dan vertaald, van zaken die men niet ziet. Dat wil zeggen, nog niet ziet. Zie je wel, geloof heeft te maken met geloof in de toekomst. Jawel. Want dan gaat het verder. Dan worden namelijk voorbeelden gegeven van Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes. Nee, nu ben ik op de rechtse bladzijde onder het midden. En zo verder. En dan nog een heleboel naamloze figuren in het algemeen. Waarbij voorbeelden gegeven werd van hoe deze mensen leefden uit geloof. En de vaste regel is daar, bij Noach staat het zelfs heel expliciet. Daar staat dat hij door goddelijke aanspraak vermaand was. Niet van dingen die gebeurd waren, maar van dingen die nog niet gezien werden. Dat wil zeggen, God had hem wat verteld over de toekomst. En leven uit geloof hield dan in dat de man vervolgens met die toekomst rekening hield en daarop zag. Vervolgens vinden we hetzelfde bij Abraham, aan wie God beloften gedaan had over de toekomst. Hij zou namelijk het land erven. En dus weigerde hij delen van het land te kopen. Dat vind ik altijd prachtig. Je zou zweren dat hij een Jood was, maar dat was niet zo. Nee, hij was een heiden uit Ur der Chaldeeën. Maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar hij zegt, nee, waarom zou ik het kopen? Want God heeft het me beloofd. Enzovoorts. En bovendien vertrouwde hij erop dat hij erfgenamen zou hebben, hoewel hij geen kinderen had, want God had het gezegd. Enzovoorts. Het ging allemaal over de toekomst. En dat is bij ons dus ook zo. Leven uit geloof is niet zozeer het geloof dat de Heer Jezus in het verleden voor ons gestorven is. Hoewel dat zo is en hoe noodzakelijk dat ook is. Maar geloof is geloof in wat God gesproken heeft met betrekking tot de toekomst. Een toekomst overigens die voortkomt uit de dood en opstanding van Christus die in het verleden heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen, dat verleden kun je niet wegredeneren. Maar waar het om gaat is dat geloof is geloof in wat gesproken is. Vandaar dat geloof en hoop synonieme begrippen zijn in de schrift. Wat men niet gelooft, verwacht men niet en daar hoopt men dus ook niet op. En wat men hoopt voor de toekomst, daar hoopt men op, omdat God het gesproken heeft met betrekking tot de toekomst. Hè? Men gelooft er dus in. Daarom geloof en hoop blijven ook altijd. Net als de liefde trouwens. Dat is de drieten in boende. Dat schijnt Duits te zijn, maar daar weet ik ook niet waarom dat is. Hè? Maar daar gaat het om. Geloof is geloof in de toekomstige dingen. Er staat hier dus ook, wij wandelen door geloof. Nou, wat geloven wij dan? Dat wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, vers 10. En daar begint die toekomst die ons beloofd is, uiteraard. Want het een en ander vindt plaats ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En dus de verschijning van onze grote God en zaligmaker, althans aan ons. En daar gaat het maar om. Dus wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Ik vind dat men een beetje armetierig maar twee tekstverwijzingen ondergezet heeft in mijn Bijbel. Daar hadden er minstens een stuk of 10 onder kunnen staan. Maar vooruit dan maar. Hè. En zelfs Romeinen 8 ontbreekt in, bij mij. Heb je dat ook in uw Bijbel of niet? Nee. Huh? Staan er maar 2. 1 naar 1 Korinthe 13 en 1 naar 2 Korinthe 3. Ik vind het een beetje armzalig hoor. Maar goed.
Romeinen
8 vers 3. Ja, staat dat erbij? Oh, bij vers 2. Ja, goed. Nou ja, maar het is dat hele schriftgedeelte. En verder dan vers 23, want daar staat dat allemaal, hè? Ja, ik heb het wel in het hoofd, maar... Ja, vers 10 is Romeinen 14. Dat is het volgende punt. Ja. Maar goed, even dan Romeinen 8. Want het is wat lang geleden. Waar staat in vers 23? Ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, of zijn, daar kan men het niet over eens worden. In de praktijk maakt het trouwens niks uit. Ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten of kreunen in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is dus het verbreken van de aardse tabernakel en het ontvangen van het gebouw bij God. Want wij zijn in hope zalig geworden. Precies zo. Precies hetzelfde als in 2 Korinthe 5. En dan meteen, de hoop die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En dus aanmerken wij de dingen die men niet ziet. En dus de dingen waarvan God gesproken heeft, enzovoorts. Alleen in 2 Korinthe 4 en 5 staat het allemaal veel uitgebreider, maar hier staat het net zo goed. En dan meteen vers 26, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want die geest is immers het onderpand van de toekomende erfenis. Die geest brengt ons dus ook naar die toekomende erfenis, want dat is wat de geest in ons doet, ons brengen naar die bestemming, geen enkele andere. Nou goed, daar hebben we het al over gehad vorige keer, uitgebreid zelfs. Dus ik laat het er maar weer bij en ga terug naar 2 Korinthe 5. Vers 8, wij hebben goede moed. Waarom? Omdat wij zien niet op de uiterlijke dingen, waarbij wij inwonen in het lichaam en uitwonen van de Heer, van vers 6. Maar wij hebben goede moed, want wij zien juist op de geestelijke dingen, de dingen die men niet ziet. En we hebben dus meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. En dat is een uitspraak die je natuurlijk gewoon letterlijk kunt nemen, maar je kunt hem ook iets minder letterlijk nemen. Dan is de gedachte domweg dat Paulus meer behagen heeft om te leven in gemeenschap met de Heer, met zijn wil te volbrengen enzovoorts, bezig te zijn dus met de onzienlijke en daarmee toekomstige dingen, in plaats van bezig te zijn met de uitwendige mens en de zienlijke dingen die toch voorbij gaan. De zienlijke dingen waarop die Korintiërs zagen, want het verhaal blijft, al komt het pas later in de brief uitdrukkelijker naar voren, het verhaal blijft dat die Korintiërs Paulus een mannetje van niks vonden. Hè? Het zag er niet uit. En hij praatte niet interessant genoeg enzovoorts. Dat was het eigenlijk. Hè? Sprak hij niet aan. Ja, jammer dan. Maar Paulus zegt, daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat om die dingen die God gesproken heeft met betrekking tot de toekomst. En dan vers 9. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende. Dus nou maakt het niks meer uit, hè. Inwonende waarin of uitwonende waarin, doet er verder nou niet meer toe. Wij zijn zeer begeerig om hem wel behagelijk te zijn. Want dat is de zin. En of je dan daarbij zegt, wij dienen de Heer, of je zegt, ja, maar we zijn toch nog in het vlees, dat maakt niks uit. Paulus zegt, wij zijn zeer begeerig hem wel behagelijk te zijn, waarmee hij overigens suggereert, maar ik veronderstel dat de Korintiërs dat niet begrepen hebben, maar waarbij hij suggereert, wij zijn zeker niet begeerig om jullie wel behagelijk te zijn. Althans, daar gaat het niet om. En dat is weer dezelfde gedachte als uit 1 Korinthe 4, zoals ik er straks ook al zei. Hè? Niet geïnteresseerd in een menselijk oordeel, want wie mij oordeelt is God. En dat is dan ook de strekking van vers 10. Want wij allen, en dan breidt hij het dus uit, hè? Niet alleen Paulus en Timotheus, maar ook deze Korintiërs vanzelfsprekend. Ik neem aan dat dat de strekking van allen is, hè. Hij zegt dus, hij had ook kunnen zeggen, gij allen, maar het punt is juist dat hij in de eerste plaats over zichzelf en Timotheus, zijn medestrijder, spreekt. Maar hij zegt, wij allen, en dat zijn er meer dan deze twee alleen, daar worden dus kennelijk de Korintiërs bij ingesloten. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En het ziet er naar uit dat als Paulus en Timotheus inderdaad aan de Korintiërs het woord God spreken, zullen ze daarvoor beloning ontvangen. Maar waar de Korintiërs niet eens bereid zijn om ernaar te luisteren, komt wel eens wezen dat ze uiteindelijk naakt bevonden zullen worden. Met de woorden van vers 3. Zodat het argument om te spreken en het argument om te luisteren precies hetzelfde is. Namelijk, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Nou, zo komen wij dan bij die rechterstoel van Christus terecht. Er is altijd een heel verhaal over het begrip rechterstoel. Dat komt natuurlijk in de eerste plaats omdat het een vreemd woord is. En je zou het ook met hetzelfde gemak gewoon over kunnen slaan. Hè? Wij allen moeten geopenbaard worden voor Christus. Want dat is en blijft de strekking. Daarom heb ik er altijd een beetje hekel aan om op het begrip rechterstoel in te gaan. Dat wordt traditioneel altijd gedaan omdat het interessant schijnt te zijn. En omdat er altijd vragen over zijn. Maar het is eigenlijk helemaal niet interessant. Er staat gewoon, wij allen moeten geopenbaard worden voor Christus. En er staat op nog een paar plaatsen dezelfde uitdrukking. Een andere uitdrukking voor hetzelfde. Dat is de situatie waarbij wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, beschreven wordt als de dag van Christus. Kennen jullie die uitdrukking? De dag van Christus. Dat is heel eenvoudig, al is het lastig uit te leggen. Dag is namelijk ook oordeel. En de dag van Christus is dus het oordeel van Christus. Over ons wel te verstaan. En de uitdrukking dag van Christus in de Bijbel, Nieuw Testament, enige malen, haalt dus in het oordeel van Christus. Dat kan ik makkelijk laten zien, want dan kom ik bij die tekst die ik al een paar keer genoemd heb uit 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 4 namelijk, waar de apostel dan zegt in vers 1... Alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk, ik dus, hè, Paulus, dat elk getrouw bevonden worden. Doch mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld worden. Of door een menselijk oordeel. Maar als je zou zien wat er in het Grieks staat, dan zul je zien dat is dat. Of van een menselijke dag. Maar het woord dag is vertaald met oordeel. Terecht overigens. Alleen wij hebben niet een overeenkomstige uitdrukking. Dat maakt het vertalen lastig. Het betekent dus dat een deel van het begrip in de vertaling verdwijnt. Maar er staat heus een menselijke dag. Daar komt ook de uitdrukking dag des mensen vandaan. Komt uit deze tekst. Ja, is in het Nederlands bekend, dag des mensen. Maar die is ontstaan, die uitdrukking, door de vertaling van Engelse boeken. The Day of Man heet het dan. En die hebben dat namelijk wel in hun vertaling staan. Dan staat hier gewoon dag. Maar dat het zo is, dat het met elkaar samenhangt, dat is ook in het Nederlands nog, alleen wij zijn het vergeten. Wij gebruiken het woord zo niet meer. Het werkwoord nog wel, want voor het gerecht wordt men gedaagd. En ontvangt men een dagvaarding. En dingen worden aan de dag gebracht. Het is allemaal hetzelfde. Betekent dat er een oordeel over komt, dat het aan het licht gebracht wordt namelijk.
Hier staat menselijk gericht, hier staat er onder letterlijk menselijke dag.
Ja, dat is het. Er staat letterlijk dag, maar het woord heeft ook de betekenis van een gericht, een oordeel of wat dan ook maar, een rechtszaak. En in het Nederlands heeft het zelfstandig naamwoord die betekenis niet meer, het werkwoord nog wel, iemand dagen. Ja, nou, uitdagen. Ja, ook. Die is nog moeilijker. Maar iemand dagen is iemand voor het gerecht dagen. Dat heet een uitdaging, maar een uitdaging is iemand uitroepen opdat het oordeel erover zou komen. En zelfs het ouderwetse uitdagen tot een duel had tot doel dat er recht gedaan zou worden. Want mogen de goden dan degene die het recht aan zijn zijde heeft helpen, hè? En de winst geven in het duel. Zodat je ziet dat het Nederlandse woord die betekenis nogal is kwijtgeraakt, maar een andere kant toch heeft behouden. Hè? Nou goed, de menselijke dag dus, dat is als een mens oordeelt over het een of ander, in dit geval over Paulus. Maar Paulus zegt dat hij daar niet in geïnteresseerd is. Hij zegt ook, ik oordeel mijzelf niet, einde van 1 Korinthe 4 vers 3, want ik ben mijzelf van geen ding bewust. Hij zegt, ik weet toch niks over mezelf, hoe zou ik het kunnen beoordelen? Dat is tenminste eerlijk. Hij zegt, ik ken mezelf niet eens, ik ben mezelf van niks bewust. Hoe zou ik een oordeel moeten doen? He? Doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd, maar die mij oordeelt is de Heere. Want die zal aan het licht brengen, halverwege vers 5. Daar had dus ook kunnen staan, welke aan de dag zal brengen. Die zal aan het licht brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is. Want dat wat verborgen is in de duisternis, wellicht de duisternis van het hart, zal geopenbaard worden en dan zal een ieder lof hebben van God en niet van mensen. Nou, dat is de gedachte in 2 Korinthe 5, precies dezelfde. Namelijk, wij allen moeten geopenbaard worden, waarbij alles wat in het hart verborgen was, dus inderdaad openbaar gemaakt zal worden. Het zijn zelfs dezelfde uitdrukkingen als in 1 Korinthe 4. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. En zoals gezegd, Paulus zegt dat hier ook, eigenlijk ter argumentering van zijn gedrag ten opzichte van de Korintiërs. Daar gaat het om. Hè? Hij weet dat hij voor de rechterstoel zal moeten verschijnen, of zoals vers 11 het zegt, wij dan wetende de schrik des Heren. Dat is in wezen precies hetzelfde. Nou goed, wij kennen dus de uitdrukking dag van Christus. Die komt nogal eens voor in de schrift. Soms heet het maar gewoon in die dag. Opdat hij het zal vergelden of belonen. In die dag, welke dag is het dan? Wel, de dag van Christus. Dat is namelijk wanneer we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En maar daarna blijft men stilstaan gewoonlijk bij het begrip rechterstoel. Punt is gewoon dat een stoel is een verhoging, niks meer dan dat. Een tafel is eigenlijk ook een stoel, strikt genomen. Een gestoelte is namelijk een verhoging waarop iets gezet wordt of waarop iets of iemand staat. Ofwel waaraan iets of iemand hangt, want dat kan ook nog. Een klokkenstoel. Een klokkenstoel. Ja. Nou, ga dat maar eens naar Friesland. Misschien hier ook in de buurt, dat weet ik niet. Een klokkenstoel. Daar hebben ze een hoge houten stellage, daar hangt de kerkklok in. In plaats van een kerktoren dus. Dat heet een klokkenstoel. En een stoeltjesklok is ook een klok aan een stellage, hoor. Want dat is soms wat klein uitgevallen. Maar dat is een gestoelte. En een preekstoel, daar zit men tegenwoordig in, maar daar zet men weer een stoel in een preekstoel. Ik bedoel, dat klopt ook niet helemaal natuurlijk. Maar het heet ook een gestoelte, dat is het grote woord. En dat betekent gewoon een stellage om het een of ander omhoog te houden. En aangezien een tafel dat ook is, zou je dus een tafel met hetzelfde gemak een stoel kunnen noemen. Vandaar dat sommigen erop zitten. Maar goed. Nee, ja, ik bedoel maar, een stoel is gewoon een verhoging. En het begrip is vertaald met rechterstoel, omdat het in dit geval gaat om een verhoging waarvan af gesproken zal worden. En beter nog, waarvan af een hoog woord, waarvan uit de hoogte een woord gesproken zal worden. Dat is wat er gewoon achter zit. Moeilijker is het niet. En dus wordt er recht gesproken van iemand die gezag uitoefent. Vandaar dat de rechter in een fatsoenlijke, nee tegenwoordig niet meer geloof ik, naar ik mij herinner. Maar van gewoonlijk een rechter hoog zit. Engelse rechtbank in elk geval. Hè? Dan weet je toch, dan kijken ze 3 meter naar beneden naar de verdachte die voor de balie, weet het dan, staat enzovoort. De rechter wordt geacht hoog te zitten, want er komt van hoger hand, heet zoiets, een oordeel of een uitspraak over wat op een lager niveau gebeurd is. Vandaar. Dat is alles. En het begrip rechterstoel van Christus duidt dus op Christus in zijn verhoogde positie, waar vanaf hij de rechter is, niet alleen der wereld, maar dan toch zeker ook van de gelovigen. Daar gaat het maar om. En vandaar dat we het begrip rechterstoel ook tegenkomen in verband met Pilatus. Dus trouwens, ik heb het geteld voor u, voor de zekerheid, komt 12 keer voor. Dus dat klopt wel. Rechterstoel, het woord rechterstoel. Althans in het Grieks, in het Nederlands weet ik het trouwens niet. Bema, moet je geloof ik zeggen. Maar dat maakt mij geen fluit uit. Hè? Bema, rechterstoel komt 12 maal voor. 12 staat sowieso voor heerschappij, dus dat zal wel kloppen. Maar het wordt 2 keer genoemd in verband met Pilatus, wanneer hij rechts spreekt. Ja, over de Heer Jezus, zeker. werd de Heer gebracht voor de rechterstoel van Pilatus. En Pilatus deed vanuit die hoge positie zijn uitspraak. Het wordt ook genoemd in verband met de rechterstoel van Herodes. Net zo'n situatie natuurlijk. Nee, dat is in Handelingen 12. Daar schijnt hij op. Ik geloof dat er staat, dat daar staat dat hij daar overleden is. Maar goed, van de wormen gegeten werd, als ik me goed herinner. Maar misschien heb ik het mis. Dan hebben we de rechterstoel van Gallio, de rechterstoel van Festus, de rechterstoel des keizers, waarop Paulus zich beroept in Handelingen 25. En we vervolgens uiteindelijk de rechterstoel van Christus, hier in 2 Korinthe 5 en bovendien ook in Romeinen 14. En wellicht zijn dat ook de twee belangrijkste schriftgedeelten in dat verband. 2 Korinthe 5, dit schriftgedeelte dus, en Romeinen 14.
Maar wij worden dan niet berecht, maar wel beoordeeld.
Ja, maar dat is het ook. Als er, dan wordt er recht gedaan. En als er recht gedaan wordt, wordt de loon ook uitbetaald. Dat is het gewoon, hè. Bovendien, de vertaling met recht of rechter is eigenlijk niet correct. De vertaling met stoel ook niet. Het woord zelf namelijk, het woord bema, heeft oorspronkelijk, maar vergis je daar nog niet in, heeft oorspronkelijk, en dus etymologisch, de betekenis van een plaats waarop men staat, een voetstap. De plaats waarop men staat. Meer niet. Maar daarvan afgeleid, de plaats waarop men gaat staan, dat wil zeggen een bijzondere plaats waarop men gaat staan. Dat is per definitie dan een hoge plaats. Als men niet op een bijzondere plaats staat, staat men gewoon op de vloer, op de grond, op het laagste niveau wat er is. En als er een bijzondere plaats is, dan zal er een krukje zijn neergezet of een zeepkist of een, een hele compleet podium wellicht. Dat doet er niet toe. Of men heeft zo'n preekgestoelte ergens halverwege aan de muur gehangen. Hè? Nee, ik vind een optie, dat moet toch op de schapen neer kunnen kijken. Maar dat even terzijde. Rechterstoel van Christus, het woord rechterstoel heeft dus nauwelijks een betekenis. Als er een betekenis is, is het een verhoogde positie. Een officiële verhoogde positie. En vanuit die hoge positie wordt gesproken. En dat niet alleen, er wordt niet alleen gesproken, maar ook alles wat daar aan het woord vastzit wordt genoemd, want er staat meteen op dat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, dus het heeft wel degelijk met de levenswandel te maken, het zij goed, het zij kwaad. En Paulus wil dus graag gedaan hebben dat hij het woord wat hij prediken moest ook inderdaad heeft doorgegeven aan de Korintiërs. Opdat hij daarvoor beloning zou ontvangen en dus verexcuseert hij zich dus weer bij de Korintiërs. Je bladert dan eerst maar even terug naar Romeinen 14... Dat lijkt me makkelijker, eerlijk gezegd, om dat eerst te bezien. En bovendien staat het eerder in de Bijbel, dus ik mag dat rustig doen. Daar gaat het namelijk om het merkwaardige verschijnsel dat een mens nou eenmaal niet in staat is een ander mens te beoordelen, maar meer in bijzonder dat zelfs een gelovige niet in staat is een andere gelovige te beoordelen. Ja, dat weten sommigen niet, maar dat staat in de Bijbel. Ja, dat staat er. Er staat bijvoorbeeld in vers 2, ik probeer er wat los overheen te gaan, er staat in vers 2, de een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet niet alles. Die eet moeskruiden, groente zouden wij zeggen. Wat ook niet betekent dat het per se groen moet zijn, maar goed, dat even terzijde. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Wie is dan degene die gelooft dat men alles eten mag? Ja, degene die sterk is. Precies. Leuk, hè? Degene die sterk is in het geloof uiteraard. Gelooft dat men alles eten mag, ook vlees wat aan de afgoden geofferd is namelijk. En nee, over de kruiden van dokter Vogel zullen wij het hier vanavond niet hebben. Dat is 1 Korinthe en niet 2 Korinthe. 1 Korinthe 8, 1 Korinthe 10... Maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Maar hier staat, wie sterk is, want dat wordt gesuggereerd, gelooft wel dat men alles eten mag. Let op dat er niet staat, zo iemand eet alles. Er staat, hij gelooft wel dat men alles eten mag. De kans is vrij groot dat hij zich niettemin toch om wat voor reden ook beperkt. Maar dat is ook 1 Korinthe 8, dan wel 1 Korinthe 10. Dus daar hebben we het nou ook niet over. Maar die sterk is in het geloof, geloof wel dat men alles eten mag. Maar die zwak is, gelooft dat niet en doet het dus ook niet. Die eet alleen moeskruiden, namelijk geen vlees. Omdat vlees nou eenmaal in de schrift per definitie aan de afgoden geofferd is. Maar dat is degene die zwak is. Maar het punt is nu, vers 3. Wie eet, wie alles eet dus, die eet, verachte hem niet die niet eet. Ofwel de sterke verachte de zwakke niet. En andersom, die niet eet, de zwakke dus, oordelen hem niet die sterk is en dus wel alles eet. Hè? En dat wordt gedaan, ja, naar beide kanten. Dat is heel erg aardig, want je zou denken dat de ene kant de een de ander veracht, maar dat de ander de een dus vereert. Maar dat is ook niet zo. Het loopt altijd uit in verachting, want zodra een mens gaat oordelen, gaat hij verachten. En verachtert dus de ander. Hè? Zodra de een de ander oordeelt, wordt de ander veracht en wordt hij achtergesteld. Stellen wij zo iemand ook achter. Op het moment dat we over iemand oordelen, beschouwen we onszelf namelijk als hoger dan die ander. En zetten wij onszelf dus op een bema. Op een rechterstoel dan wel een voetstuk of voetstap. En dat zou nou juist niet moeten. Want kijk maar eens wat er verder staat. Er staat punt 1. De een verachtte de ander niet en andersom, want God heeft hem aangenomen. God heeft namelijk zowel de sterke als de zwakke aangenomen. Zowel degene die eet als degene die niet eet. En hoewel het gaat om een duidelijke lijnrechte tegenstelling, maakt God er geen verschil tussen. Hij heeft beide aangenomen. Om de eenvoudige reden dat het daar niet op vast zit. Het zit namelijk vast op het verzoeningswerk van Christus. En als iemand gelooft, dan heeft God hem aangenomen. En hoeveel hij gelooft, hoe sterker hij is in het geloof, heeft daar niks mee te maken. Dus, ja.
Nou, dat laatste wel erbij staat, hè? Dat laatste stukje dan. Want God heeft hem aangenomen.
Ja.
Ja, ja.
Nee, zo zit het natuurlijk ook weer niet.
Nee,
ja, ja. Maar het punt is dat wij elkaar inderdaad niet veroordelen of wat dan ook. Want het gaat ook niet om of het goed is of dat het niet goed is. Het een en ander hangt namelijk samen met geloof. De een gelooft dat men alles eten mag en doet het ook eventueel. De ander gelooft dat het niet mag en doet het eventueel niet. En beide leven dus uit geloof en dat is hetzelfde. Want God waardeerde geloof. Niet dat wat er vervolgens uitkomt. Dat speelt helemaal geen rol zelfs. God doet het op grond van geloof. Ik ben eigenlijk genoodzaakt om op de dingen vooruit te lopen. Namelijk op het einde van vers 5. Want daar staat, en ieder zij in zijn eigen denken, gemoed en dus geloof. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. En als je er zeker van bent dat je niet alles mag eten, dan doe je dat dus kennelijk niet. Uit geloof. En als je ervan overtuigd bent dat het wel mag. En als je dus dat ook doet. Wel, doe dat dan ook inderdaad. Uit geloof. En dan is er geen verschil meer. Beide leven namelijk uit geloof. En al wat uit het geloof niet is. Dat is zonde. Ja, precies. Dus als je gelooft dat het zo moet. Nou, dan doe je dat zo. En de bedoeling is dat wij dat elkaar niet kwalijk nemen. De verklaring voor het een en ander is gewoon dat die dingen zouden voort moeten komen uit geloof. En dan kun je zeggen, nou ja, de een is dan zwak in het geloof en de ander is sterk in het geloof. Ja, dat is waar, maar niettemin de overeenkomst is weer, beide zijn gelovigen en handelen naar het geloof dat ze hebben. Nou, en dan bovendien vers 4, wie zijt gij eigenlijk, wie is u? Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Want men kan slechts dienstknechten oordelen, maar onze medegelovigen zijn niet onze dienstknechten en moeten dus niet door ons geoordeeld worden. Dat recht hebben wij niet. En andersom, op het moment dat wij dat dus wel doen, beschouwen wij ons als de Heer over onze medegelovigen. Dan wel over onze zwakke medegelovigen. Maar daarover staat in 15 vers 1, wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden van de onsterken te dragen. Zodat wij die sterk zijn, dan ineens dienstknechten worden, bij wijze van spreken, van de onsterken. Zo is het maar net. Toen Paulus ziet kans om de dingen dan gewoon om te draaien. Maar even terug naar Romeinen 14 vers 4 dan. Wie zijn gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij, die andere huisknecht, die medegelovige, zelfs die zwakke medegelovige, hij staat of hij valt voor zijn eigen Heer. En dat zijn wij niet. Maar bovendien staat er meteen achter, doch hij zal vastgesteld worden. Die medegelovige valt helemaal niet. Want de Heer, er staat God, dat is een misverstand. Er moet staan de Heer, maar het maakt mij er verder niet uit hoor. Er staat, want de Heer is machtig hem vast te stellen. En de Heer die machtig is zo iemand vast te stellen, zal dat ook doen, is de gedachte. En hoe zouden wij iemand veroordelen die door de Heer wordt vastgesteld? Of bevestigd, want dat betekent het, hè?
Om bestaan te zijn.
Ja.
Ik zou niet durven.
Hem te bevestigen. Nee, ik ook niet, zuster. Ik zou het ook niet durven. Maar het probleem is dat er een heleboel zijn die doen dat met de grootste gemakken, vinden dat er vanzelfsprekende zaken zeggen, zoals dat het hun verantwoordelijkheid is. En beroepen zich daarbij op de Heer. En namens de Heer wordt u dan toegesproken en wordt u vermaand en dat soort dingen meer. Voorkomen ten onrechte. Nou, vers 5 heb je nog zo'n voorbeeld. De een acht wel de ene dag boven de andere dag. Maar de ander acht al de dagen. En alle schuingedrukte woorden alstublieft weer doorstrepen. Want die laatste uitspraak. De ander acht al de dagen gelijk. Wordt dan geïnterpreteerd alsof die ander alle dagen helemaal niet acht. Geen enkele dag acht. Maar dat staat er niet. Er staat juist de een acht de ene dag boven de ander. En de ander acht al de dagen. Daarom word ik altijd een beetje kriegelig als ik hoor praten over zondagsheiliging en wijding enzovoorts. Dan denk ik, hoezo de zondag alleen? Sinds wanneer maar één dag in de week? Wie heeft dat nou weer uitgevonden? Nou goed. Hoezo zondagsheiliging? Laten we de maandag, de dinsdag, de woensdag ook heiligen. Bedoel, zo zou het moeten. Voor mij is het altijd zondag bovendien. Dus maakt niks uit, hè? Nee, maar zo hoort het ook te zijn. Lijkt me duidelijk dat het sterker is om alle dagen te achten dan maar één dag in de week. Bovendien, hier gaat het natuurlijk niet over de zondag, maar over de zaterdag, over de sabbat. Hè? Nee, dat is niet de zondag. Nee. Dat is ook niet de dag des Heren, want de dag des Heren is ook de sabbat. De zevende dag namelijk. In welke betekenis dan ook, maar de dag des Heren is ook de zevende dag. Hè? Nee, niet de eerste dag der week. Nou goed, heeft men volgende op gevonden, men heeft al onze agenda's veranderd. Sinds die tijd is maandag de eerste dag van de week, zodat de zondag in onze agenda's alsnog de zevende dag van de week geworden is. Oh. Hè? Wie dat bedacht heeft. Dus koop voortaan een Amerikaanse agenda. Daarin, hè? Ik gebruik een Amerikaanse. Ik gebruik met opzet een Amerikaanse. Ik wil die zondag een begin van de week hebben. Die hebben het netjes zo gehouden. Bij Manasse is alles in orde, denk ik altijd. En bij Efraim. Nee, zeg maar. Ik gebruik een computer. Dat heeft er nog niks mee te maken. Maar ik gebruik een computerprogramma als agenda. Van de ding van, hoe heet het, van WordPerfect. En als je daar de Nederlandse versie van te pakken hebt, dan staat de maandag als eerste dag van de week en krijg je de Engelse versie te pakken. Dan staat de zondag als eerste dag van de week. Heeft men dus niet alleen de tekst die erin bij hoort vertaald, maar men heeft ook inderdaad de kalender anders ingedeeld. Heel erg aardig. Maar Engels sprekende landen blijft gewoon de zondag, de eerste dag van de week. En zo hoort het ook. Hoe zou dat nou komen, denk ik dan altijd erbij. Maar goed, dat zal ik maar niet uitleggen, hè?
Is alleen daar op links,
zuster. Ja, in Amerika niet, zuster. Nee.
In Engeland wel.
In Engeland wel, ja. Left is right, daar. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar er staat de een acht wel de ene dag boven de ander. De ander acht al de dagen. En dan staat er, dat maakt niet uit. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Let op, we vinden hier geen Bijbelse leerstelling als zodanig. Omtrent de levenswandel. Want onder ons gezegd, een dergelijke gespecificeerde beschrijving van hoe een gelovige zou moeten leven, vinden wij in heel de Bijbel niet. Ik heb er jaren naar gezocht, maar ik heb het niet kunnen vinden. Er staat er niet in. Wat erin staat is dat wij het woord God zouden geloven en daaruit leven. Uit geloof, uit ons eigen geloof, namelijk ook niet uit dat van een ander. Als wij dus vinden dat de ene dag boven de andere geheiligd zou moeten worden, zouden we dat ook moeten doen. Of we erin gelijk hebben, is de vraag eventueel. Maar als wij van mening zijn dat het zo is, zouden wij die ene dag ook in de praktijk daadwerkelijk moeten heiligen. Omdat we dan eenmaal geloven dat het moet. Daarom moeten we dat doen. En op die woorden zijn die daden en is die levenswandel dus volkomen gerechtvaardigd. Ook al zijn we het met de argumenten wellicht niet eens. Maar dat heeft er niet mee te maken. Het feit dat iemand dat doet, het feit dat iemand bepaalde dingen niet of juist bepaalde dingen wel eet en de ene dag heiligt en de ander niet, daar is op zich niks verkeerds mee. Er zou iets verkeerd kunnen zijn in wat men gelooft. Maar dat heeft te maken gewoon met de prediking van het woord van God. Dat wordt daardoor vanzelf rechtgezet. Maar geeft ons nooit het recht om anderen te oordelen. En dat blijkt maar weer uit. Als we dus een ander iets zien doen, wel, wij weten niet waarom je dat doet en waar dat uit voortkomt. Dus we kunnen het ook niet veroordelen. We kunnen niet zeggen dat het verkeerd is. We kunnen zelfs niet zeggen dat het goed is. We weten er niks van. Het maakt namelijk niks uit. Dus daar moet je gewoon blij mee zijn of verdragen. In ieder geval het beste is gewoon negeren. Want wij zouden niet aanmerken de dingen die wij zien. Dat is wat schrift zegt. En hier staat het dus ook. De een acht de ene dag boven de ander acht alle dagen. En ieder zij in zijn eigen gemoed, niet in dat van een ander. En ieder zij in zijn eigen gemoed, in zijn eigen denken ten volle verzekerd. Want het blijft zo, dat is een heel belangrijke waarheid, dat wat een mens doet zou moeten voortkomen uit zijn eigen hoogstpersoonlijke geloof. Daar is geloof ook voor. Dat is ook de functie in de praktijk van het leven, is dat de functie van geloof. Het bepaalt namelijk ons doen en laten. En zodra ons doen en laten bepaald wordt of beïnvloed wordt door wat anderen zeggen en dikwijls zelfs nog meer door wat anderen doen, zodra dat gebeurt leven wij niet meer uit geloof, maar leven wij uit traditie of uit angst voor wat anderen er wel van zullen zeggen of omdat we bang zijn dat we anders problemen krijgen met onze medemens dan of onze medebroeder en zuster enzovoort, maar dat is niet leven uit geloof. Dat is de ellende van de prediking van de wet altijd. Dan zeggen de mensen wat ze doen en laten moeten. En dan gaan ze dat doen zonder dat er inwendig ook maar iets verandert. Meestal. En voor zover mogelijk. Dat is helemaal fout. Het gaat namelijk niet om dat dingen uitwendig worden opgelegd. Want dat gebeurt bij prediking van de wet. Dan wordt het uitwendig opgelegd. Maar die uitwendige mens verdwijnt toch. Het gaat erom dat wat een mens doet voortkomt uit zijn hart. Dan weet ik wel, bij de natuurlijke mens schiet je daar niks mee op. Want bij de natuurlijke mens is het zo dat uit het hart komen voort. Dan ben ik vergeten wat eruit voortkwam. Maar in ieder geval, allemaal minder fraaie dingen, laat ik het zo zeggen. Zonden dus. Hè? Maar wat de gelovige heeft ontvangen is inderdaad het woord Gods. Dan wel de geest Gods. En de bedoeling is dat daaruit voortkomt inderdaad. Wel goed de werken welke hij voorbereid heeft, omdat wij in dezelfde zouden wandelen, om met Efeze 2 te spreken. En daarom staat er, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Zodat de apostel met een paar woorden ineens van de buitenkant der dingen meteen de kern raakt en zegt, daar gaat niet om die buitenkant, gaat wat in die mens is. En als de dingen die een mens doet niet voortkomen uit wat hij gelooft, dan is hij een huichelaar. En dat maakt hem tot leugenaar. En wat voor daden het ook zijn, dat maakt hem gewoon tot zondaar eigenlijk dus. Nou vers 6. Wel die de dag waarneemt, ofwel de ene dag boven de andere acht, die doet dat voor de Heer. Mogen we aannemen. Ja, we moeten dat wel aannemen natuurlijk. Hè? Maar die doet dat voor de Heer. En dan staat er iets wat er eigenlijk niet zou moeten staan. Maar men heeft het ertussen gevoegd, maar er verandert niks mee. Er staat dan ook, en die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar, de Heer. Dat zal wel. Het hoort er niet te staan, het is ook wat slordig als het er staat zo. Maar het gaat er maar om, wat men doet, doet men voor de Heer. Wat men laat, laat men hopelijk ook voor de Heer. En als het allemaal voor de Heer is, valt er heus niks te veroordelen. En die eet den Heere, want hij dankt God. Daar komt het christelijke gebruik vandaan, dat men de Heer dankt voor het eten. Ik zeg het ook wel eens bij dat men de Heer dankt voor het eten. Zoals een netjes, denk ik altijd. Nee, ik vind het altijd wel slordig als we een koekje gepresenteerd krijgen, zeggen we dank u wel en eten het op. En als we een maaltijd voorgezet krijgen, dan bidden we eerst of de Heer het maar zegenen wil. En als het daarna meevalt, danken we hem alsnog. Dat is een wat slordige, lompe gedachte van mij. Maar, nou ja, hè. Ik ken trouwens ook de uitspraak, mijn moeder kon niet zo goed koken. Wij moesten altijd bidden voor het eten. Dat vind ik er ook zo een, hè. Hoezo moeten wij bidden voor het eten? Wij bidden niet voor het eten, wij danken voor wat de Heer ons geeft. En aangezien de maaltijd bij uitstek de uitdrukking is van heel het leven, de hele Bijbel door, danken we dus specifiek, omdat het een goede gelegenheid is, inderdaad voor de maaltijd. Al hoef je zich daarbij niet te beperken tot de maaltijd uiteraard. Maar dat is de gedachtegang. Op het continent van Europa doet men dat gewoonlijk niet. Maar ik moet u zeggen, in Engels sprekende landen doet men dat wel. Uitsluitend danken voor het eten. Het is wel zo beleefd, overigens, enzovoorts. Bovendien zegt de schrift dat het dankzeggend gezegend wordt. Dus je hoeft er maar voor te danken, dan wordt het gezegend. Want dan heb je het uit de hand van de Heer ontvangen. En dan kan het verder niet meer verkeerd. Dat is de gedachtegang, zodat het wat slordig is om er alleen een zegen voor te vragen. Men zou de Heer moeten danken voor wat wij ontvangen hebben. Dus, en hier staat het dus ook, hè? Niet alleen hier hoor, maar hier staat het ook inderdaad. Want er staat, die eet zoals de Heer, want hij dankt God. Ik vind het nog altijd leuk, dat meen ik echt, ik vind het nog altijd leuk dat vlees wordt aan de afgoden of het is voorgezet wordt bij de gelovigen. En die dankt de Heer voor het vlees wat tevoren aan de afgoden geofferd is. Dat vind ik leuk. Afgoden of geen afgoden. Hè? We danken gewoon de Heer voor. Dat is de grootste belediging die je de afgoden kunt aandoen, denk ik dan altijd. Dat is het beste wat je doen kunt. Je er niks van aantrekken en gewoon de Heer daarvoor danken en opeten. Toch? Nee, dat staat ook allemaal in de eerste Korinthebrief al. Hè? Precies deze dingen hoor. Het wordt dankzeggend gezegend. Maar die eet zoals de Heer, want hij dankt God. En die de vlees niet eet, wel, die doet het voor de Heer niet. Maar hij dankt niettemin God voor de moeskruiden uit vers 2 uiteraard. Uit wat hij wel ontvangt. Kortom, beide eten en beide danken God. Zo, wat is er verkeerd? En waarom zou de een veroordeeld moeten worden en de ander niet? En dan staat er, want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Maar dat is niet de volle gedachte. De volle gedachte is, wij leven niet voor onszelf, maar voor de Heer. Dat wil zeggen, de Heer is inderdaad onze Heer en hij is degene voor wie we eventueel verantwoording afleggen en hij is degene die eventueel ons zou oordelen, maar hij is machtig om ons vast te stellen, staat er. Want het zij dat wij, vers 8, het zij dat wij leven, het zij dat wij leven de Heer, het zij dat wij sterven den Heer, dat wil zeggen voor de Heer of naar de Heer toe, hè? Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. En als wij des Heeren zijn, dan kan niemand ons oordelen. En andersom, wij kunnen ook niemand oordelen die des Heeren is. En als wij oordelen, dan zouden we dat toch voor de tijd doen. He? Staat er, he? U kent die uitdrukking toch? Oordeelt niets voor de tijd. Er komt namelijk een tijd wanneer het oordeel komt, maar dat zou komen van de Heer en niet van ons. Wij zijn des Heren. Want daartoe, vers 9, is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden. Let op de dubbele vermelding van zijn opstanding. Hè? Hij is gestorven en opgestaan en wederlevend geworden. Dat laatste betekent dan ook onder andere niet alleen opgestaan, maar ook actief geworden. Hij doet het een en ander. Opdat hij namelijk zowel over doden en levenden heersen zou. En hen dus eventueel zou oordelen dan wel onderwerpen. Hij namelijk, en niet wij. Het is dezelfde uitspraak als die van Petrus. De Heer namelijk die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Sinds zijn opstanding. En dan vers 10 hier. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder, of ook wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. In Korinthe, 2 Korinthe 5, heet het geopenbaard worden. En dat komt omdat het daar heel specifiek gaat over de verborgene dingen in het hart van Paulus enzovoorts. En hier gaat het over openbare dingen. Men ziet eten en drinken, men ziet een dag achten of niet achten enzovoorts. Wel, zegt Paulus, wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Waarmee men meteen gezegd is dat als wij het nodig vinden om een ander te oordelen, dan vinden we dus dat die ander voor ons moet buigen. Maar de schrift had gezegd, nee, mens moet maar voor één buigen, mag maar voor één buigen feitelijk, namelijk voor mij, zei de Heer. En dan vers 12, zo dan, en ieder van ons, niemand uitgezonderd, ook wij die anderen oordelen, hè? Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf, en niet voor een ander, zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. Paulus geeft er dus rekenschap van of hij de boodschap wel gebracht heeft aan de Corinthiërs. En de Corinthiërs moeten rekenschap geven over of ze naar die boodschap ook geluisterd hebben, ja dan wel nee. En Paulus' verantwoordelijkheid was niet dat de Corinthiërs zouden luisteren. Dat was hun eigen verantwoordelijkheid, hè. Paulus' verantwoordelijkheid was dat hij inderdaad zo zou spreken. Nou goed, laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Dat is dezelfde gedachte als de eerste Korinthebrief, opnieuw. Want alle dingen zijn weliswaar geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Niet alle dingen zijn tot stichting, enzovoorts.
Daarom is het ook een heel persoonlijk geloof, dat je ook niet aan een ander moet hangen, dat je ook echt zelf persoonlijk voor de Heer komt te staan. En dat je niet moet denken van, oh, ik moet die andere toch nog in bij me hebben. Want die heeft ook echt heel persoonlijk zelf voor de Heer komt
te staan. Ja, er komt niemand anders bij. Er hoeft er geen getuige bij te verschijnen of zo om je bij te staan of iets dergelijks. De Heer zelf is getuige namelijk, die weet er alles van.
Ja, moet de ander ook nou uitnemende vinden dan onszelf.
Ja. Dat is onze verantwoordelijkheid verder niet. Wij zijn verantwoordelijk voor onszelf. We dienen voor onszelf inderdaad rekenschap te geven. Dat is de gedachte. En eventueel dienen we onze medebroeder en zuster te dienen. Maar dat is niet hetzelfde als oordelen. Sterker nog, dat is het tegenovergestelde. Wij dienen namelijk de zwakheden der onsterken te dragen. Dat is natuurlijk zo, maar daarover hebben we het nog. Hè. Voor deze rechterstoel verschijnen alleen gelovigen. En vervolgens blijkt ook dat Romeinen 14 zegt dat de Heer is machtig hen allen dus vast te stellen, zodat er niemand gestraft wordt. Nee, er is niemand die wat verkeerd gedaan heeft. Hè? Ja, lastig is dat. Nou, voor uzelf kan het niet schelen natuurlijk, maar voor een ander vindt u dat toch heel vervelend natuurlijk. Hè? Dat niemand, hè?
Ja. Ik denk dat heel veel mensen denken, ja, maar die boodschap aan, maar dat tegen Joodse dag
is. Ja, dat is waar. Ja, maar het is niet zo. Het gaat om onze verschijning voor de rechterstoel van Christus en onze zonden zijn weggedaan. Het enige wat overblijft is dat wij beloning ontvangen voor de mate waarin wij de Heer gediend hebben. En inderdaad ook zelfs uitdrukking gegeven hebben, ook in ons levenswandel, zeker wel, aan ons geloof. Dat is niet sec. Dat we beoordeeld worden of beloond worden voor hoe we geleefd hebben. Nee. Voor hoe we uitdrukking hebben gegeven door het lichaam van dat wat erin was. En dat ligt per definitie voor ieder verschillend, want het kan niet missen. Wat erin ging was namelijk bij iedereen hetzelfde, namelijk het woord Gods. Maar aangezien iedereen, elk vat dus niet hetzelfde is, drukt het zich dus naar buiten uit ook anders uit. Met andere woorden, Christus in ons neemt verschillende gestalten aan, want die gestalte is wel degelijk mede afhankelijk van onze eigen natuurlijke aanleg. En vandaar dat hetzelfde geloof en dezelfde geest en dezelfde Christus in ieder van ons, bij in ieder van ons, er anders uitziet. Totdat het lichaam wegvalt, denk ik dan. Maar het is wel zo. Ja, maar het is wel zo. Dus de uitwerking van het woord is toch voor ieder verschillend. Dat is trouwens heel gemakkelijk. Als je gewoon ongelovig een bepaalde mededeling doet. Ik bedoel niet een bijbelse, maar gewoon iets algemeens. Als je iets algemeens vertelt, zullen ze er allemaal verschillend op reageren. Toch? Als je zegt, het gaat zo regenen. Dan zijn de mensen die lopen hard naar buiten. Want die willen lekker wel een flinke plensbui voelen. En anderen zeggen, wat vervelend, dan moet ik het door. En nemen dus een paraplu mee, enzovoorts. En anderen sluiten zich op. Hè? En ik kende er zelfs een, die bouwde toen een boot in zijn achtertuintje. Maar dat is zo lang geleden, zullen we het nou niet meer over hebben. We gaan eerst... Wij waren dus even in Romeinen 14. Zo snel mogelijk er doorheen overigens. Romeinen 14 waren inderdaad op betrekkelijk positieve wijze, mag ik wel zeggen... over de rechterstoel van Christus gesproken wordt. Dezelfde uitdrukking komt daar dus ook voor. En daar wordt gezegd... dat wij als gelovigen inderdaad maar één Heer hebben... en dat is onze Heer in de hemel uiteraard... voor wie wij geopenbaard zullen worden, vanzelfsprekend... maar door wie wij ongetwijfeld vastgesteld zullen worden. Dat in elk geval. En dat komt dan ook overeen met wat in 2 Korinthe 5 gezegd wordt. Dat moet wel natuurlijk... Daarom haal ik het nou meteen weer aan. Er staat in 2 Korinthe 5 vers 10... Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus... opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Vul maar wat in, er staat maar een woord, dat doet er niet toe. Opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet... dan wel geschiet is, want het lijkt me beter in dat verband. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wat zou nou het goede zijn... wat iemand gedaan heeft. Ze komen meteen met de wet. Hoor je dat nou? Hoor je dat nou?
Het vrijwillig.
Dat ben je hier gevolgd.
Hè? Goed, dan hebben we te lange pauze gehouden. Kennelijk. Want wat is nou het goede uit Romeinen 14? Gewoon leven uit geloof alleen. Uitdrukking geven aan het geloof. Dat wil zeggen, mijn geloof bepaalde dingen, mijn handelt daarnaar. Dat is het goede. En op grond daarvan wordt men vastgesteld. Ja, uiteraard. Dat is ook wat hier in 2 Korinthe 4 en 5 natuurlijk naar voren gebracht wordt. Hè. Het gaat erom dat inderdaad dat geloof wat wij hebben... dat het ook inderdaad gestalte krijgt in ons leven. Hoe die gestalte eruit ziet, nogmaals, dat kan voor ieder heus verschillend zijn. Dat wil zeggen, niet totaal verschillend, maar in ieder geval, daar zijn nou eenmaal verschillen, daar gaat het om. En Noach zijn geloof kwam tot uitdrukking doordat hij in zijn achtertuintje een boot bouwde. Ja, de Heer had dat gezegd, goed. Maar niettemin, hij geloofde en dit was de consequentie. En bij Abraham was het dat hij zijn zoon Isaac zou offeren, onder andere dan, enzovoorts. Ik bedoel, dat zijn allemaal verschillende dingen. En dat heeft te maken met, in de ene kant met wat God gesproken heeft. En aan de andere kant heeft het dus ook te maken met tot wie hij spreekt. Hè? Een duidelijke zaak. Maar dat wat we in ons hart hebben, zou inderdaad, daar zouden wij uit moeten leven. En dat is van groot belang, omdat wij van nature nou eenmaal geneigd zijn onszelf te vergelijken met anderen. Er is altijd competitie in het leven, er is altijd een vergelijking met elkaar. En die laten we naar believen positief voor ons uitvallen dan wel negatief. Dat wil zeggen, we vinden onszelf beter dan een ander, of we vinden onszelf slechter dan een ander enzovoorts. Of we kunnen het er helemaal niet over eens worden. Maar het punt is gewoon dat het helemaal geen rol zou moeten spelen en niet hoeft te spelen. Het gaat er slechts om dat inderdaad wij leven uit het geloof, uit ons eigen gemoed waarin wij ten volle verzekerd zijn. En het is dat wat de Heer beloont. Nou nog even verder. Wat zou nou het kwade kunnen zijn uit vers 10 van 2 Korinthe 5? Opdat in ieder wegdrager hetgeen door het lichaam geschied is. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wat zou het kwade nou kunnen zijn?
Niet uit geloof leven.
Ja, niet uit geloof leven. Waaruit dan wel, doet niks te zaken. Maar niet uit geloof leven. Dat wil zeggen dat als we leven uit wat anderen ons aandragen. En als we leven in overeenstemming met wat anderen van ons verwachten of zo. Iets dergelijks bedoel ik maar, hè. Ja, dat is niet uit het geloof. En wat niet uit het geloof is, is zonde, staat er. weet niet eens waar. En, hè? Maar, nou, in de Bijbel geloof ik. Maar, ja. Maar hier is het dus kwaad. Het goede is namelijk het leven uit geloof. Het kwade is het niet leven uit geloof. Dus het afwezig zijn van dat leven uit geloof. Dat is het kwade. Let er goed op. Het kan. Velen zijn geneigd om hier te denken aan zonden of iets dergelijks. In het algemeen. Maar dat kan natuurlijk niet. Omdat het hier gaat over wij allen. Namelijk wij gelovigen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar wij kunnen alleen voor die rechterstoel van Christus verschijnen. Op grond van het feit dat wij wedergeboren zijn. En op grond van het feit dat wij een middelaar dan wel hoge priester hebben van het nieuwe verbond. Die al onze zonden heeft weggenomen, die ons volkomen gereinigd heeft en die ons zonder vlek of rimpel aan God voorstelt. Om het maar eens vrij te citeren uit Efeze 5. Met andere woorden, daar gaat het helemaal niet over zonden in het algemeen. Het kan wel gaan over kwaad, maar kwaad is nog niet hetzelfde als zonde. Er komt trouwens wat anders bij. Kwaad is eigenlijk het tegenovergestelde van het goede. En kwaad kan ook zijn het minder goede. Ja, dat is zo. Dat hoeft helemaal niet over zonde te gaan. Ik heb er altijd een nogal stereotype schriftplaats voor. Om dat aan te halen, om dat te laten zien. Er staat namelijk in Jesaja dat de Heer zegt, ik schep het goede en ik schep het kwade. Ik haal het vrij aan, dat doet iedereen altijd, daarom doe ik het ook. Staat er niet letterlijk zo. Maar er staat zoveel als dat God schept het goede en hij schept het kwade. En er zijn er die op grond van die tekst concluderen dat God dan zelf de auteur is van de zonde. En dus moet hij ook maar zelf zien dat hij het weer geregeld krijgt. En onvermijdelijk volgt dan de gedachte dat hij dat ook geregeld krijgt. En dat alle mensen dus vanzelf behouden worden. Want de zonde in de mens, wel, het komt bij God vandaan. Hij neemt het ook weer weg, dus er gaat niks mis. Dat is een van de varianten van de leer van het universalisme, dan wel alverzoening. Zeggen, God schept het kwade. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, pas nu zoek ik die tekst op. Want zonder Bijbel kun je wel citeren. Dat kan een grote indruk maken. Maar met de Bijbel kun je zien ook waar het staat. Jesaja, nou, dan moet ik even zoeken. 43, 44, 45 geloof ik. Ja. Jesaja 45, waar aangekondigd was dat Israël in ballingschap zou gaan en waar ook aangekondigd wordt dat onder een toekomstige figuur onder de naam Kores, Israël, dan wel het Joodse volk, Juda namelijk, weer terug zou mogen keren uit de ballingschap. Maar het wordt ver voor die tijd gezegd en ver voor die tijd wordt de naam van deze man, Kores, ook inderdaad genoemd. En dan staat er in dat verband in vers 7. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Meestal citeert men alleen dat er staat dat de Heer zegt, ik schep het kwaad. Maar de Heer zegt, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. En in het verband waarin er staat, zou de vraag moeten zijn, wat is het kwade, over welk kwade gaat het? En dan is het antwoord gewoon over de ballingschap. De Heer stuurt namelijk Israël in ballingschap. En dat is zeker niet goed. Wel kwaad. Daarom geen zonde, daar gaat het ook niet over. Maar het is wel een kwaad wat over hen komt. De term zelf, kwaad, wordt trouwens in Deuteronomium in dat verband al gebruikt. Deuteronomium 30... waar de oordelen die in de loop van de geschiedenis over Israël zouden komen worden beschreven als deze kwaden. En hier dus ook kwaad is namelijk de ballingschap en het goede waarover het hier gaat is uiteraard gewoon de terugkeer uit ballingschap. Lees het hoofdstuk maar, lees het hoofdstuk maar. Daar gaat het over dat Israël gered zou worden uit de handen van de Babyloniërs. Meer dus niet. Dus kwaad is dus gewoon het minder goede. Het is in dit geval zelfs niet eens zonde. Trouwens, tegenspoed in het algemeen kun je moeilijk bestempelen als kwaad. Kun je moeilijk bestempelen als zonde, maar het is wel degelijk kwaad. Ook naar de Nederlandse betekenis van de uitdrukking, hoor. Nou, zo dan 2 Korinthe 5. Opdat een ieder wegdrager hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Het goede is inderdaad dat leven uit geloof. Gestalte geven in de levenswandel aan de hoop die in ons is. En dus handelen in overeenstemming met onze toekomstverwachting in het algemeen. En tot eer van de Heer, dus. En het kwade is simpelweg dat niet doen. Het goede levert beloning op. En wat levert het kwade op? Heel goed, zuster. Precies. Geen beloning. Niet straf. Nee, geen beloning. Het kwade is het niet zijn van het goede. Het goede wordt beloond. Het kwade wordt niet beloond, maar ook niet bestraft. Want daar gaat het namelijk helemaal niet over. Het zou trouwens helemaal niet kunnen. Tenzij dan, want er bestaat altijd een verspraakverwarring over, tenzij dan dat wij het niet ontvangen van beloning beschouwen als straf. Maar ja, dan krijg je wel een erg grote verwarring van uitdrukkingen. Dat ontstaat vaak hoor. Maar laten we dit nou afspreken. Straf kan men voor de rechterstoel van Christus niet ontvangen. Dat kan niet, want straf is, komt over de zonde. En in ons is geen zonde. In ieder geval niet vanuit Gods standpunt. Dat lijkt me een duidelijke, fundamentele zaak. Op grond daarvan zijn we immers behouden geworden.
Ja, maar als je leeft en je kijkt op je omstandigheden, dan val je. Maar als ik kijk op de Heer, hoe de Heer mij ziet, en dan leef ik uit.
Ja, daar gaat het om. En dat wordt beloond ook.
Prachtig leven. En, ja. dan zegt hij, Jezus, die mij lief heeft, ja. wordt geliefd door mijn vader. Ja. En dat is toch een heerlijk reukoffer ja. voor God. Maar dat is geen moeten, maar dat is iets, daar verlang je naar.
Als het goed is, komt het vanzelf, bovendien.
Ja, je verlangt ernaar ja. om lief te hebben.
Feitelijk is het zo dat we eigenlijk wat kunnen doen om het tegen te houden. Hè? Je kunt afremmen en zeggen, dat willen we zo niet. Dat is kwaad. Nou, als je dat niet wil, dan is het dus ook geen loon. Maar wat voor de rechterstoel van Christus gebeurt, is inderdaad het vaststellen van de beloning. We hebben daar trouwens ook een voorbeeld van. Dat is altijd zo met dit soort tamelijk ongrijpbare waarheden. We vinden er een schitterend voorbeeld van in de gelijkenis van de ponden in Lucas 21, 20, 19, 19. Lucas 19. En zonder verder commentaar zeg ik dan maar dat deze gelijkenis van de ponden specifiek op onze bedeling van toepassing is. Dit in tegenstelling tot de gelijkenis van de talenten die ik er dus nu niet naast ga leggen. Die is namelijk iets anders. En op een heleboel punten anders. Maar daar staat in vers 11. Als zij dat hoorden, dat namelijk de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Even tussendoor, wat was er eigenlijk verloren? Ja, schepping, wat was er verloren? Nog meer, noem nog eens wat. De Heer is hier bij de Joden, wat was er verloren? Ah, zie, wou ik maar even horen, hè? Komt niet op de band, hoop ik. Maar, hè? Goeie, hè? Nou goed. Ja, dat is helemaal niet verkeerd, dat is ook zo, daar gaat het ook over. Waar zou nou Zacchaeus een beeld van zijn? Uit het verhaal, want er ging eraan vooraf. Dit was de afsluiting van dat verhaal. De zoon des mensen is gekomen zoeken en zalig maken wat verloren was. Dat was Zacchaeus in dit geval. Waar is hij dus een beeld van? Ja, klopt precies, want hij was in de vijgenboom. Wel degelijk. Al was het een wilde vijgenboom, dus. Want de tanden was het Joodse volk. Zie je wel? Zie je hoe vaak dit soort waarheid in de Bijbel voorkomt? Maar goed, dat was even terzijde. Dan gaan we verder. Als zij dat hoorden, dat de zoon des mensen gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, voegde hij daarbij en zei een gelijkenis, zodat je weet dat de gelijkenis nu gaat over het feit dat de zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En aangezien dat dus bovendien gaat over onze bedeling, wordt in onze bedeling het verlorene gezocht en zalig gemaakt. En dat is niet de schepping. Want de schepping wordt in onze bedeling niet zalig. Nou goed, gaan we weer verder. Ja, het is subtiel, maar denk er maar eens over na. Dan gaan we verder. Hij voegde daarbij een gelijkenis en omdat hij, Hij, nabij Jeruzalem, de hoofdstad van Israël dan wel, de Joden. Omdat hij nabij Jeruzalem was, voor hetzelfde gemak zou het koninkrijk nu aanbreken. En omdat zij meende dat het koninkrijk Gods daar stond, zou openbaar worden. Met andere woorden, het zou wel aanbreken, maar het zou niet openbaar worden. En als het niet openbaar wordt, zou het verborgen blijven. Dus de Heer is nabij Jeruzalem, maar u weet, als hij nabij Jeruzalem is en het koninkrijk wordt niet openbaar, waar is hij dan echt? Als hij nabij Jeruzalem is en het koninkrijk wordt niet openbaar. Juist, zuster, kijk, mooi is dat, hè? Als je typologie een beetje begrijpt, kun je het zo invullen. Op de Olijfberg. Lees maar verder. Na de gelijkenis, dit gezegd hebben de vers 28, reisde hij voor en heen en ging op naar Jeruzalem en toen waren ze op de Olijfberg. Want Olijfberg is een beeld van het koninkrijk verborgen buiten Jeruzalem en voordat het in Jeruzalem komt. Precies, hè? Waarmee dus toch maar weer uitgebreid is aangetoond dat de gelijkenis spreekt over onze bedeling. Waarin het koninkrijk wel is aangebroken, maar buiten Jeruzalem. Nou goed, weer verder. Hij zei dan, vers 12, een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En geroepen hebben er zijn 10 dienstknechten, Ruben, Simeon, Levi niet, Juda ook niet, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Manasseh en Ephraim en Benjamin. Goed, hè? Benjamin niet, dus eigenlijk, hè? Mag ik niet zeggen. 10 dienstknechten, hè? Zeker, hè? Nou goed. Geroepen hebben er zijn 10 dienstknechten die hij dus al had. Gaf u hun 10 ponden en zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. Dan moet je niet vragen, in welk land hebben ze dan een pond? Want... Nee, sterk, hè? Of vind je dat niet sterk? Ik vind zulke dingen heel sterk, maar... Goed, daar ging het me allemaal niet om, maar ik struikel er altijd over. Hè. Geroepen hebben zijn 10 dienstknechten, gaf je hun 10 ponden en zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. En zijn burgers haten hem. Dat zijn dus niet die 10 dienstknechten, maar anderen. Zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. De eerste gezant heette Jacobus, de tweede gezant heette Stefanus. Heel goed. Hè?
Dat heb ik hier staan, ze zouden.
Ja, van wie dan? Van mij? Nou goed. En, of van de zonderschool natuurlijk. En het geschiedde toen hij wederkwam als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden die hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een ieder met handelen gewonnen had. En de eerste kwam en zei, Heer, uw pond, niet ik, maar uw pond, heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En zei tot hem, wel gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Wat is dus het goede, als wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus? Dat wij trouw geweest zijn. Dat wij trouw geweest zijn aan het woord Gods. Maar dat is hetzelfde als dat wij geleefd hebben uit geloof. Ons leven kwam dus voort uit geloof en we waren dus trouw aan geloof en dus aan het woord Gods. Dat klopt precies. En dat is wat Paulus zei in 1 Korinthe. Voorts wordt van de uitdelers geëist dat elk getrouw bevonden worden. En hier dus, welaan dan, gij goede en getrouwe dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Hij ontving dus heerlijkheid. Hij kreeg een deel van het koninkrijk, om zo te zeggen. Hij deelde mee in het koninkrijk van deze koning. Nou ja, de tweede kwam en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En hij zei het ook tot deze, en gij wees over 5 steden. En de ander kwam zeggen, de Heer, zie uw pond, het welk ik in een zweetdoek weggelegd had, want ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt, en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Die man die begint meteen te prediken natuurlijk. Maar hij zei tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Niet te min, dienstknecht. Toch een dienstknecht. Ja, nou, slaaf, dat is hetzelfde, ja. Niettemin, hij is toch een dienstknecht. Uit uw mond zal ik u oordelen, geboze dienstknecht. Gij wist dat ik een strafmens ben, nemende wat ik niet gelegd heb en maaiende wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb gij dan mijn geld niet in de bank gegeven en ik komende had het zelf met woeker mogen eisen? En hij zei tot degene die bij hem stonden, neem dat pond van hem weg en geef het dien die 10 ponden heeft. En ze zeiden tot hem, Heer, hij heeft 10 ponden. Want ik zeg u dat een ieder die heeft zal gegeven worden, maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Doch deze mijn vijanden, niet de ontrouwe dienstknecht, maar deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over een koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. En nou is de vraag, waar kwam deze ontrouwe dienstknecht terecht? Gewoon in het koninkrijk. Alleen met lege handen. Stond dus naakt, om zo te zeggen. Niet bekleed met een heerlijk kleed in overeenstemming met een heerlijk ambt of iets dergelijks. Maar naakt, en dat is alles. En het kwade bestond eruit dat hij inderdaad geen beloning ontving. Uiteindelijk is hij wie hij oorspronkelijk was, namelijk alleen een dienstknecht en verder niks. Hij kreeg een pond, hij deed er niks mee en het werd hem weer afgenomen. Niettemin bleef hij gewoon de dienstknecht en ging het koninkrijk binnen.
Maar het verdrag van God
en binnen. Ja, maar dat wisten we natuurlijk al. Ja,
ja, maar is ja.
Hij wordt wel een boze dienstknecht genoemd. Het was ook wel kwaad. Maar daar blijft het dan ook bij. Hij had de mogelijkheid om beloning te verwerven en om te delen in de heerlijkheid van zijn meester, straks in het geopenbaarde koninkrijk. Die mogelijkheid liet hij voorbij gaan. Dat is boos, dat is kwaad en in zekere zin, dat is ook zonde. In de zin van doel missen, hè? Dat is ook zonde.
Ja,
maar er is niks uitgekomen. Hij heeft geleefd alsof hij dat pond niet had, hij heeft het ergens verstopt. In een zweedoek zeg ik altijd, want die had hij toch niet nodig. Maar dat is het verhaal. Nou, dat is ook het kwade van 2 Korinthe 5. Wij zullen alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wij kunnen daar ponden ontvangen, dan wel steden ontvangen, of hoe je dat dan maar in een beeld uitdrukt. Maar in ieder geval delen in de heerlijkheid van de Heer, uitgedrukt hier in 2 Korinthe 5 in dat kleed, het overkleed zelfs. Maar het kwade is dat het overkleed er niet is. Dat is alles. Dus geen straf op zonde, maar gewoon geen beloning omdat er niet die goede werken waren welke hij voorbereid had. En hetzelfde vinden we trouwens, niet meer in, ja, ook een soort beeld trouwens, in 1 Korinthe 3. Vinden we dezelfde gedachte, in 4 waren we al, nou een halve bladzijde eerder. Waar de gemeente vergeleken wordt met een gebouw wat gebouwd wordt en waaraan Paulus bouwt. En hij zegt dan in vers 10, na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, zodat het bouwwerk natuurlijk overeenkomstig het fundament zou moeten zijn. En in de hele verdere bouw moet rekening gehouden worden, uiteraard met het fundament, vanzelfsprekend. En dan vers 12. En indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens ieders werk zal openbaar worden, daar heb je het weer, eens ieders werk zal openbaar worden, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Want de dag zal het verklaren, het zal aan de dag gebracht worden. Dat is de dag van Christus dus, hè? Ja. De dag zal het aan het licht brengen, betekent het, ja. De dag, maar de dag is ook weer oordeel hier, hè. De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur verklaard, ontdekt, dan wel geopenbaard wordt. Door vuur ontdekt wordt. En vuur staat in dit geval, zoals het zo dikwijls, voor oordeel. En daar staat er ook, hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, als het vuur eroverheen gegaan is, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Dat is het kwade dus, uit 2 Korinthe 5. Maar zelf zal hij behouden worden, zoals ook die dienstknecht in Lucas 19 wel degelijk het koninkrijk binnenging. Zelf zal hij behouden worden, doch al zo. Ja. En dan de rest van de zin, toch al zo, namelijk als door vuur. Als het ware, want als wil zeggen, het is een vergelijking. Het is natuurlijk niet letterlijk zo. Maar vuur is een beeld van het oordeel, want het punt is dat heel de oude mens een oude schepping geoordeeld wordt. Alle werken ook van de oude mens gaan door het oordeel, dat wil zeggen ze verbranden en dus verdwijnen ze. En wat er daarna overblijft, wel al wat gedaan wordt, zei de dichter, uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dan heb je dezelfde gedachte, maar dan met menselijke woorden. Waarbij dus niet de mens of de gelovige zelf risico loopt of iets dergelijks, of bestraft wordt, dat is het niet. Maar waarbij alleen vastgesteld wordt dat hij loon kan ontvangen. Vooropgesteld dat er gebouwd is met dingen die eeuwigheidswaarde hebben, edele dingen, namelijk goud, zilver en kostelijke stenen.